Kein Geloel.
Dat was hem dan, 2020. En wat voor jaar was het? Eentje waarin Dick ons weer liet dromen van de Coolsingel. Eentje waarin Feyenoord zich weer cupfighter toonde. Maar waarin het ultieme bewijs uitbleef door een wereldwijd virus. Het was een jaar waarin Steven Berghuis en Marco Senesi uitgroeiden tot pareltjes die pas voor recordbedragen de Kuip uit mogen gaan. Maar het was ook een jaar waar we er dan later weer achter kwamen dat dit sprookjes bleken vanwege clausules, verkooppercentages en misschien wel dom transferbeleid. Het was een jaar waarin Brian Linssen de plek van Sam Larsson innam en we iedere week meer hunkerden naar een snel herstel van Luis Sinisterra. Het was ook een jaar waarin Nicolai Jurgensen zijn status als topspits weer niet kon waarmaken door de ene na de andere onbeduidende blessure. Het was een jaar van volle stadions naar mondkapjes en anderhalve meter afstand, naar uiteindelijk een leeg, winderig en regenachtig gebouw met blauwe stoeltjes. Het was ook een jaar van weer een groter wordende kloof tussen jeugdopleiding en Feyenoord 1 en weer een mislukte Europese campagne. Het was een jaar waarin Rick Kost na zijn eerste werkdag een standbeeld verdiende, maar er nog voor de kerst helemaal niks van kon. En het was een jaar van een bizar lange ongeslagen race, die bovendien ook zijn einde kende, maar die geen enkele klassieker bevatte. Het was een raar en incompleet jaar. Maar wat er ook gebeurde, elke maandag met deze gasten lullen over onze mooie voetbalclub is simpelweg week in, week uit, ja, ook jaar in, jaar uit, het leukste dat er is. Dat was een aftrap van een gloedje nieuwe Kein Geloel. De laatste van dit jaar al, zoals je misschien wel een beetje kan begrijpen na mijn aftrapje. Dat ga ik doen met Robbedoes.
Hey Wesley.
En Jopie.
Hey.
Buikjes vol nog jongens van de kerstdagen?
Nou, valt mee hè? Valt mee dit jaar.
We hebben het
beschaafd gehouden. Mede door corona. Betekent ook dat er minder vretenswaar op de tafel stond. En dat is eigenlijk ook helemaal prima. Ik heb nooit zo heel veel met kerst. Ik heb nooit zoveel met oud en nieuw. We doen het omdat het de familie het verwacht. Maar ik vind het altijd helemaal prima als dat jaar weer voorbij vliegt. Of als die dagen weer voorbij vliegen. Dus nee, we kunnen ons weer opmaken. Voor kerst 2021 kunnen we vast de plannen gaan maken. De plannen gaan maken, hoor mij nou. Ik ben nog niet helemaal wakker.
Ja. Nee, goed. Het is allemaal prima. Maar... Het mooie is, ik zat er een beetje over na te denken. Hè. Wij allemaal, wat gaan we nou doen voor de laatste uitzending van het jaar? Hè? Dat is dan grappig. Ik ben deze week gaan hardlopen met de uitzending, de eindejaarsuitzending. Onze enige eindejaarsuitzending die we ooit hebben gemaakt in 2016. Het is wel leuk om met de wetenschap van nu eigenlijk te vertellen aan iedereen. We schamen ons er niet meer voor. Maar het was eigenlijk één grote act was dat. Hè? Waarin we terugkwamen op uitspraken. Die weer heel kort, 2 seconden lieten terugkomen. Eigenlijk een aanrader om dat nog eventjes te gaan beluisteren. Want je kan het echt horen. Het is zo apart. Maar dat gaan we dit keer dus niet doen. Hè? Laat ik dat even duidelijk zeggen. Nee. We gaan het dit keer niet doen.
Nee, we gaan gewoon een normale uitzending doen. Ook omdat het natuurlijk van de week gewoon nog gespeeld is. Het is een beetje raar,
ja,
want het is niet in het weekend geweest. Dus die wedstrijd ligt al wat langer achter ons. Maar goed, is zeker besprekenswaardig, denk ik. Dus die gaan we sowieso eens bespreken, die wedstrijd tegen Vitesse. En ja, het is een hele korte winterstop. Dus we hebben het vorige week al gezegd. We hebben eigenlijk niet eens tijd om pauze te nemen. Want volgende week kunnen we alweer vooruitblikken op de eerstvolgende wedstrijd tegen Sparta uit. Dus wij gaan gewoon lekker door. Hè?
Ja, wij kennen geen winterstop, hè?
Dit jaar kennen we geen winterstop. Nee. Maar als Feyenoord dit seizoen 3 weken winterstop had gehad, denk ik dat we ook wel een winterstopje hadden gepakt.
Ja,
maar we gaan gewoon
ook,
door,
ja.
Dat willen de luisteraars. En dat doen we dan. Hatzee.
Ja, nou, jij zei per ongeluk Vitesse, maar je bedoelt natuurlijk Heerenveen.
Dat bedoel ik inderdaad, je hebt gelijk.
Heerenveen, uiteraard. Nee, maar dat maakt helemaal niet uit, Jopie. Ik snap ook wel, het is het einde van het jaar en dan wil je eigenlijk gewoon, dan ben je niet zo fris meer. Nou, dat zijn we allemaal, denk ik niet. Als ik Rob ook zo ziet, maar goed dat er geen beeld is van deze opnames. Hè.
Dat is er wel.
Ja,
dat is wel waar. Dat is wel waar. Weer opgenomen, hè?
Dat is wel waar. Nou, dus, nee, ik maak een geintje. Nee, maar jongens, Heerenveen thuis. Zal ik maar gewoon zeggen dat een hele frisse wedstrijd was. Als we het toch over fris hebben. Het was een hele frisse wedstrijd. Waarin eindelijk alles op zijn plek viel. En zelfs ik een halve voorspelling goed had.
Nou ja, bizar. Wes, jij voorspelde...
Niet zomaar een voorspelling. Vertel, wat had jij voorspeld, Wes? Voor de mensen die hadden.
Het was natuurlijk een beetje een lolletje. Kijk, ik had in die groepsapp vorige week gezegd... joh, Feyenoord gaat met 6-0 winnen, die wedstrijd. He, alles gaat op zijn plek vallen. En eigenlijk in een soort bijzin had ik gezegd... Brian Linssen gaat er gewoon 3 maken. Die gaat gewoon een hattrick maken. Want alles wat de afgelopen weken slecht ging, dat gaat nu goed. Nou ja, oké, goed. De hele voorspelling is niet uitgekomen.
Nee, maar wij, toch knap.
Ah, voor de helft.
Wij doen op Facebook altijd zeg maar met die vlammen, hè?
Ja.
Ah, dit was al wel eentje waar. Hoeveel vlammen had jij hier vooraf voor gegeven als dit goed was?
Een hat-trick met... Ja, nee, dan had ik je wel een vlammetje of 8-9 gegeven. Want Brian Linssen dit seizoen heeft heel veel moeite met het doel vinden. Laat staan meerdere keren in één wedstrijd. Ja. Dat was hem überhaupt nog niet gelukt. Dus nee, het was de wedstrijd van Brian Linssen. Ja. Hartstikke leuk.
Ja, en weet je, ik moet ook eerlijk zeggen... We hebben vaak een beetje zitten bashen, weet je. Of bashen is misschien niet het goede woord. Maar we waren kritisch, hè. Want ja, die ballen moeten er gewoon in. Die er niet in gingen de afgelopen weken. En nu dus, ja, viel alles dus een keer goed. En dan zo'n laatste goal ook. Dan zie je ook aan zijn juichen, weet je wel, na die 3-0. Van, ja, nu weet ik het zelf ook niet meer waarom het nu wel allemaal lukt. Maar hij gaf het wel eerlijk toe in interviews, hè. Dat het dan toch wel in het kopje gaat zitten. En dat hij toch wel inderdaad ook misschien wel mentaal ook daardoor niet helemaal lekker... in zijn vel zat de afgelopen weken, waardoor die balletjes er juist niet in gingen. Ja, en nu, het waren ook eigenlijk drie vrij simpele goals, had ik het idee.
Nou.
Zeg ik iets geks? Ja, ja, die eerste was knap trouwens, hè, maar ja, de tweede...
Dus gewoon... was vooral de voorzet van Malaysia was echt...
Zo. Ja, nee, ja, nee, absoluut. Nee, absoluut, ik bedoel voor hem gewoon. Het waren drie simpele... soort bijna intikkers.
Ja, maar die derde niet, hoor. Die derde is omdat er zoveel mensen voor hem waren. Hij stond juist op de goede plek. Ja, okay. Dat kopgoaltje in de laatste minuut was gewoon heel, heel slim en heel, heel geraffineerd gedaan.
Nee, maar ja. hij hoefde bijvoorbeeld niet tussen die 10 spelers in te springen. Nee. Weet je wel? Hij hoeft alleen maar met zijn hoofd naar achter te trekken.
Ja, maar dat je dat op tijd ziet, dat is best wel... Dat is op zich wel knap. Ja,
ik probeer het helemaal niet te bagatelliseren, hoor.
En even, want het gaat terecht, hoor, dan over Linssen, die wedstrijd. Ja, Diemers trok zich daar ook aan op, aan dat niveau. Eindelijk een keer, want trouwens, aan dat niveau, buiten de 3 goals was Linssen niet geweldig. Hij was een stuk beter, hoor. Maar zijn spel op zich was toch niet heel hardverwarmend, had ik het idee.
Nee, maar dat is natuurlijk het hele seizoen. Maar dat is zeker de meest ondankbare plek om dit moment op aarde te zijn, is de spits van Feyenoord. Want je krijgt vrijwel geen bruikbare ballen. Nee. Of je nou Jurkensen heet, die hebben natuurlijk ook wekenlang zien ploeteren, omdat hij ook weinig tot geen ballen krijgt. Ja, en als je dan een keer een bal krijgt voor de goal, is het wel fijn dat hij op goal gaat. Nou, dat lukte Jurkensen weken niet. Dat lukte Linssen weken niet. Nou, nu stond Linssen er weer, omdat Jurkensen weer een of andere mysterieus blessure had voor de zoveelste keer.
Ja.
Dan is het nu wel fijn dat die kansen die hij krijgt, dat hij die wel er allemaal in ramt.
Zeker.
Dus nee, hij speelde verder rest niet mega goed, maar hij werkte hard. Hij stond op de goede plek. Hij was betrokken bij kansen. Nou, dan heb je het gewoon dikke voldoende gescoord, hoor.
Ik zeg niet dat hij slecht was, hoor.
Nee.
Nou, Diemers speelde, denk ik, zijn beste wedstrijd in Feyenoord tot nu toe. Überhaupt vond ik het Feyenoord Heerenveen vond ik de beste wedstrijd, denk ik, van de eerste seizoen zelf. Willem II uit was ook heel lekker.
Ja, maar die staan iets lager, hè, dan Heerenveen.
Het houdt niet over in die zin. Maar op zich heel fijn dat we zo eindigen, joh.
Weet je wie ik echt waanzinnig vond spelen? Want ja, het was de wedstrijd van Diemers en Linssen. Maar misschien meer omdat die vaker niet hebben laten zien dat ze het Feyenoord shirt waard waren dan wel. En nu toevallig in deze wedstrijd wel lieten zien dat ze gewoon goede spelers zijn. Maar ik heb echt waanzinnig genoten van Berghuis. Het was wel een verrassing dat hij startte, want ik had hem niet meer erop gerekend. Want het was natuurlijk, is hij geblesseerd, is hij niet geblesseerd? Doet hij wel mee, doet hij niet mee? Ik vond hem zo goed. En ik vind het zo lekker om Berghuis te zien. Als die lekker in zijn vel zit. Als hij het gevoel heeft van ik wil het laten zien. Balletjes tussen de benen spelen. Had hij tot 2 of 3 keer heeft hij dat gedaan.
Ja.
Die assist op die tweede goal van Linssen is natuurlijk 90% van Berghuis. Die ongeveer op de middenlijn begint te lopen. En mensen passeert. En vervolgens hem makkelijk even voorlegt voor Linssen. Ik vond echt Berghuis grandioos spelen.
Ja, maar Johan, wat je nu zegt. Hè, dat met die balletjes door de voeten heen spelen. Dat doet hij elke wedstrijd wel 2 of 3 keer. Weet je wel, alleen dan hebben we het er niet over, omdat hij dan bijvoorbeeld zijn kopje naar beneden had hangen, of dat hij uiteindelijk geen goals maakte en dat we Feyenoord die wedstrijd niet won. Hebben we het er niet over, maar ja...
Nou, dat doet hij niet iedere wedstrijd, hoor.
Nee, ik bedoel, die balletjes door de benen spelen, dat doet hij echt iedere wedstrijd.
Nee, joh. Hij ging er nu echt naar op zoek.
Daar kan ik een videoband van maken, hoor. Dat is echt...
Weet je wat Wesley de komende week gaat doen? Monteren,
nou, ik ga het niet doen, maar als je dat niet ziet, dan heb je een zonneklep op, denk ik. Is spijt me verschrikkelijk.
Ja, dat is gewoon niet waar.
Elke wedstrijd.
Ja, dan mislukt het heel vaak.
Want nee, dit lukt hem elke wedstrijd. Alleen, het wordt niet uitgelicht.
Nou, dit is een non-discussie.
Maar Wes, als hij een bal in de voeten speelt bij de tegenstander, was geen geprobeerde pannen, hè? Dat is gewoon af en toe gewoon dat hij een vorm,
dat snap ik er ook wel, Jopie. Maar nee, maar dit soort dingen die nou goed, ik zie ze elke wedstrijd. Sorry, ik zal wel waarschijnlijk op een andere planeet zitten.
Maakt verder niet uit.
Het maakt niet zoveel uit. Het lukte. En misschien gaan we
Hij was Ja, maar hij moet natuurlijk... Wij verwachten gewoon van hem iets meer dan bij iemand anders. Omdat hij Feyenoord's beste speler is. Omdat hij dat bandje draagt. Hè? En als hij dan gewoon een prima wedstrijd speelt... dan is dat misschien voor sommige mensen zelfs nog niet goed genoeg. Omdat hij dan die goal niet maakt, die beslissende goal niet maakt. Of die beslissende assist niet geeft. En nu was het in die zin... hoefde hij niet die glansrol te hebben zoals Brian Linssen dit keer had. Maar om toch nog wel tot een heel hoog niveau te komen. Dus
hey, maar best... Ja. Jij hebt het over dat bandje, hè? Over die aanvoerdersband. Ja. We hebben natuurlijk vaak genoeg, en zeker jij, dus ik wil er toch jouw mening ook over horen, hebben het al gehad over de leiderschap van Berghuis. Of het wel een echte winnaar is, of het, altijd dat hoofdje laten hangen, daar ben jij altijd wel van. Na de wedstrijd werd hij geïnterviewd. En toen wilde hij toch nog even, terwijl het interview eigenlijk afgelopen was, zei hij van, ik wil toch nog even wat zeggen. En vervolgens was het een pleidooi, een betoog van een minuut, geloof ik, waarin hij zei van, we missen de supporters zo en we wilden ons een aparte, een speciale kerstgoed geven. Ik vond dat zo waanzinnig. Dat zie ik nooit aanvoerders doen. En nu dacht ik, jeetje, wat is dit toch groot van die gozer.
Nee, maar dat ben ik compleet met je eens. Dat was ook echt bijzonder. Weet je wel, ik zag dat. En ik denk, ik ga nog even wat zeggen. Ik denk, daar gaat die frustratie van zich af praten of zo. Weet je wel, dat verwacht je misschien wat meer bij hem. Ja, omdat hij natuurlijk af en toe echt wel venijnig uit de hoek kan komen. Van, nou zie je wel, supporters dat we het kunnen of zo, weet ik veel. Maar nee, het was echt lief ook gewoon. En dit is wat je gewoon, weet je wel, soms mis je dat een beetje, dat verlengstuk tussen de club en tussen de supporters. Dat er iemand is die zeg maar dan, af en toe heb ik het idee, laat ik het zo zeggen, dat de afstand zo groot lijkt. Hè, vroeger kon je ongeveer de spelers aanraken als ze gingen trainen, weet je wel, met dat veld naast de Kuip. Ja, dat kan allemaal niet meer, dat weten we. Maar dit soort kleine dingetjes, die zijn voor supporters gewoon heel erg belangrijk.
Ja, dat keerde ook wel terug, hoor, dat gevoel, vond ik. Het vorige incomplete seizoen, wat jij net al zei, het is echt een... Ja, het is een abrupt afgebroken jaar natuurlijk geweest vorig seizoen. Maar daar merkte je dat al, vond ik. De chemie tussen supporters en de spelers, die werd al echt een stuk beter.
Ja, zeker bijvoorbeeld bij uitwedstrijden, dat je Leroy Fer, Justin Bijlo, komen uit Rotterdam... Ja. Heerenveen uit is een wedstrijd die mij dan goed op een geest staat. Hè. We hebben het volgens mij over januari of februari dat hij werd gespeeld voor de beker.
Carlo
de Leeuw wedstrijd, ja. Nee, dus vorig jaar hebben we het ook al vaker over gehad. Het lijkt weer alsof die binding met die spelers meer lijkt te zijn. Wat ik zeg, Fer en Bijlo zijn wel spelers die in ieder geval de DNA van de club snappen. Of Berghuis inmiddels ook. Weet je, die speelt er nu voor zijn vijfde seizoen, geloof ik. Die snapt ook echt wel hoe het bij ons beleefd wordt en hoe erg wij die Kuip missen. Dus ik vond dat heel erg sterk en heel erg groot van onze aanvoerder.
Zeker. Was mooi,
mag ik nog een andere naam noemen? Ja, we gaan toch wat namen noemen.
Noem maar.
Ook een verrassing in de basis. De Linssen was in zoverre een verrassing in de punt van de aanval. Maar de andere verrassing was toch centraal rechts achterin. Spaarjeets was een beetje oververmoeid. Daar was ineens was Erik Botteguin.
Ja, ik speelde geweldig, Jopie.
Ja, want van tevoren dacht ik, dat vind ik eigenlijk nogal logisch ook. Ik dacht dat het tactisch was. Het was dan niet per se alleen maar tactisch, omdat hij tegen die Veerman speelde. Henk Veerman in dit geval. Nou, Henk Veerman heeft even los van dat slippertje wat hij wel maakte in de eerste helft, Botteguin. Heeft Veerman heeft hij echt niks zinnigs gedaan? Heeft hij niks kunnen uitrichten voor de goal? Dus dat heeft ook puur de verdienste van, in dit geval Botteguin, die hem compleet onschadelijk heeft gemaakt.
Ja, deed hij echt goed, hoor.
Echt, dus ik heb daar wel van genoten.
Vitesse uit ook al goed, hè?
Ja, Botteguin. Was die ook al goed. Dus een speler die we ook, een beetje zoals Toornstra al 24 keer hebben afgeschreven. Elke keer denken van, nu is het wel weer klaar. Een puntje bepaald, dus komt hij dan weer in de basis.
Ja.
En laat hij het toch wel zien. En het is jammer dat hij al wat ouder is en dat hij op een gegeven moment wel weer door moet. Maar ik vond dat een hele fijne wedstrijd van Botteguin.
Compleet eens. En kijk, dan zie je ook dat zo'n Senesi die er dan naast staat. Die twee hebben toen natuurlijk vorig jaar vaak met elkaar gespeeld. Ja. Dat vond ik toen een goed duo, weet je wel. En dit jaar met Spajic, dat leek ook op het begin heel erg goed. En dan zie je toch dat het af en toe met Spajic, zeg maar, voetballend... is het toch wat minder. Maar ik met Botteguin ernaast, ik weet niet. Wat je al zegt, Jopie, voor nu gewoon kan dat toch wel. Dat kan toch wel een tijdje zo doorgaan. Misschien niet nog drie seizoenen, maar je kan een seizoen hier toch wel mee afmaken. Of zeg ik dan echt iets heel erg geks?
Ik ben niet zo kritisch op Spajic als bijvoorbeeld Freek of in dit geval jij misschien, Wes. Ik vind Spajic namelijk ook echt wel heel veel goede dingen laten zien. Alleen soms lijkt het wel alsof die ineens het voetbal verleerd is op dat veld. Ineens dan gaat hij vier keer achter elkaar speelt hij een bal zo in bij de tegenstanders.
Ja.
En zijn ondergrens lijkt echt wel een stuk lager. Bij Botteguin weet je gewoon wat je hebt, maar dan weet je bijvoorbeeld ook op het moment dat een tegenstander met snelle spitsen heeft. Ja, vind ik Botteguin toch wel iets meer een gevaar dan Spajic. Want Spajic heeft nog iets meer snelheid dan Botteguin.
Nou ja, dat vond ik wel mooi om te zien. Bottergien weet heel goed, veel beter nog wat zijn kwaliteiten en ook wat zijn mindere kanten zijn. En dat is tof. Bij Heerenveen zag je het ook. En nou wil ik mijzelf niet vergelijken met Bottergien hoor. Maar ik ben ooit ook centrale verdediger geweest in de waarschijnlijk derde klasse A in Zuidwest-Nederland.
Ja.
En ik was ook niet zo snel. Maar daardoor, ik kon wel goed positie kiezen. En Bottergien zie je echt supergoed positie kiezen de hele tijd. Die liep regelmatig gewoon een meter of 8 à 10 achter Senesi nog, stond hij.
Ja.
Gewoon dat als die lange bal kwam, dat hij in ieder geval qua meters de voorsprong had, zodat hij dat gat hield. Ja, dat soort dingen, weet je, dat mis je bij Spijs in de wel. Die is af en toe gewoon onbesuist. En in duels heel vaak zijn elleboogje gebruiken. Dat je denkt, ja, vroeg of laat ga je een keer met rood eraf, vriend. Dat gaat gewoon een keer gebeuren.
Nou ja, er zijn dit seizoen al 4 tegenstanders van het veld gedragen. Door een duel met Spijs, ja, weet
dus,
je wel.
Dus ze gaan ook wel op hem letten natuurlijk. Ze werkt dat dan ook wel.
Dan zeg ik sowieso Spijs opstellen in de maand januari. Dat kan ons alleen maar beter maken, want dan schakelt hij direct de concurrenten uit. Dat lijkt me nooit verkeerd.
Dat doet mij een beetje denken aan Jeremiah St. Justin in het klassieke van een paar jaar geleden. Agressief beginnen. 3 minuten rode kaart. Dag.
En waar Toorstra daarvoor al rood had kunnen.
Toorstra had daarvoor ook al bijna rood kunnen krijgen.
Ah, moet je nagaan.
Hey, ik wil nog even 2 namen noemen. Maar ook misschien eigenlijk weer vergelijken. Want ik noem... Kijk, Jordi Weerman viel weer in. Ik heb hem... Nou, het is nu zoveelste keer dat ik zeg. Ik had er eigenlijk niks meer van verwacht. Het is toch een speler van inmiddels 21... Nou, bij Dordrecht vorig jaar leuk gedaan, maar niet het gevoel dat je dacht van... Die gaat straks echt meedoen bij ons in de selectie. Viel gewoon uitstekend in die paas die hij gaf op Dylan Vente. Wat ik ook een verrassende naam vond trouwens, dat hij inviel in de plaats van Bannies. Waanzinnige bal, maar als ik het vergelijk met de man die bij de tegenstander centraal op het middenveld staat... en heel vaak aan Feyenoord wordt gelinkt, Joey Veerman. Zoveelste wedstrijd in een topper dat ik hem niet zie.
Ja, maar daar zeg je het. Ja. Hij laat het eigenlijk altijd in die toppers niet zien.
Nee.
Ja, als je als Feyenoord... En dat is het leuke van als je door wil als Feyenoord... En zo meteen ook in Europa dus hè, een keertje wat wil laten zien... Wat dus nu dit seizoen weer niet gelukt is. Ja, dan kan je dus niet aankomen met Joey Veerman. Of je moet bij Joey Veerman, als je hem haalt... Ik denk dat het al Feyenoord niet meer te betalen is, eerlijk gezegd. Maar of je moet dan bij hem dat knopje kunnen omdraaien... Maar het is natuurlijk wel opvallend dat hij zo vaak in een topper het niet laat zien.
Nee.
Nou ja, ik heb hem echt, wat ik zei, ik heb er echt op gelet. Want ik dacht, ik ga er nu eens goed voor zitten. Want ik zie in elk lijstje ook nu weer aan het einde van het jaar. De beste elftal van 2020 zie ik hem overal. En elke zelfrespecterende journalist heeft hem in het elftal staan. Ja, en ik heb hem tegen Ajax en PSV toevallig al die tweede wedstrijd gekeken. En dan nu tegen ons. Ik dacht, ja. En nee, Jordi Weerman is daar nog niet. Maar als je het hebt over... Nee. Moeten we dan daar 10 miljoen voor gaan betalen? Want zoveel moet die minstens gaan kosten. Nou, dan zeg ik van laat die vooral lopen.
Nou,
kijk dan wat je zelf hebt.
Hey jongens, we gaan straks nog terugblikken, toch?
We gaan straks nog terugblikken. Maar
ja,
goed.
Dan bewaar ik het voor strakjes, want ik heb daar wel nog wat over te zeggen.
Oké, nou. Zal ik dan gewoon eens nog even buiten de landsgrens gaan kijken?
Zin in.
Doe maar lekker, Jopie. Hey.
In de vette.
Ja jongens, het is weer een lekker weekje. Het is weer een goed weekje. Jullie dachten van ja, misschien is er geen bakens. Maar ja, door het rare seizoen is er bijna overal wel doorgevoetbald. In ieder geval tot en met het weekend voor kerst, dus 23 december. Zo betekent dat ik gewoon weer een mooi lijstje heb kunnen fabriceren. Met 2 spelers die dit seizoen nog niet in de bakens zijn geweest. Ik begin op nummertje 3, Sofyan Amrabat. Oh. Weinig van gehoord het seizoen. Was toch de duurste aankoop in de geschiedenis van Fiorentina voor 1 miljoentje of 20. Nou, het heeft ook wel reden dat hij amper voorbij is gekomen in onze rubriek. Want zijn ploeg presteerde matig, hij presteerde matig. Trainer is er een paar weken geleden uitgeflikkerd. Stonden onderin in de Serie A. Nou, op een gegeven moment nieuwe trainer, Cesar Prandelli. Kennen we wel, oud bondscoach volgens mij zelfs. En die heeft het ietsjes omgegooid, heeft Amrabat weer belangrijker gemaakt. Nou, vorige week speelden ze al tegen zijn oude ploeg, Hellas Verona. Overigens een club die blijkbaar interesse zou hebben in Jordi Weerman, maar dat is een ander verhaal. En toen liet hij alweer tekenen van de oude Amrabat zien. En vlak voor het weekend moest hij tegen Juventus in een uitwedstrijd in Turijn. En ze wonnen daar met 0-3. Hij had weliswaar geen doelpunten of assist, maar ja, als verdedigende middenvelder is dat misschien wat lastiger. Maar was echt weer grandioos. Ik heb allemaal weer Italiaanse websites zitten lezen en kijken. Allemaal op de vertaal. Ze waren erg te spreken en ze zeiden... Eindelijk is de oude Amrabat van vorig jaar weer terug. Die toen vorig jaar gewoon in de top 10 van beste spelers van de Serie A stond. Hè? Dus,
ja, precies.
En de overwinning hadden ze hard nodig, want ze staan maar 4 puntjes boven de degradatiestreep. Dus het was een belangrijke overwinning voor Fiorentina. Die gaan nogmaals niet echt heel erg goed. Goed, op nummertje 3.
2.
Dus nummertje 2, ja, na 3 komt 2 als je het andere... Ja, helemaal goed. dankjewel Rob. Sheriff Ekrami.
Hey.
Kennen we die nog? Ja, zeker.
Ja, natuurlijk.
Nou, ja, die kennen we zelfs nog van de bakens, hè? Die ene keer dat Rob het overnemen.
Vorig jaar was ik een beetje op vakantie tegen Rob nam de bakens over. Die heeft totaal niet gekeken. Die heeft alleen maar gekeken naar zijn toenmalige club Al Ahly. En die zei, nou, hey, die hebben met 3-0 gewonnen. Hartstikke goed van Ekrami. Ik dacht, hè, Ekrami, die is daar derde keeper. Dus ik ben dat eens gaan opzoeken. Had hij helemaal niet gespeeld. Dus Rob had zijn huiswerk niet heel goed gedaan.
Schitterend.
Nou, hij is dus nu... hij was eigenlijk, leek het einde carrière. Hij is van mijn leeftijd. Hij komt uit 83, dus is 37. Hij was inderdaad derde keeper bij Al Ahly, de topclub uit Egypte. Dus was een beetje leken, nou ja, einde carrière. Is toch vrij recent, in november is hij overgestapt naar Pyramids FC. Wie kent ze niet? En dat is een hele bijzondere club. Want dat was opgericht in 2008 als Al Asyuti Sport in de plaats Zuid-Egypte Asyut. In 2014 kocht een Saoedische prins of zo, die kocht die club en die dacht, weet je wat, ik vind die stad helemaal niks. Ik breng die club naar Cairo, ik verander de naam van de club, ik verander de clublogo van de club, ik verander de kleuren van de club. Alles verandert, toen werd het dus Pyramids FC. En die dacht, weet je wat, als ik echt wat met die club wil, moet ik ook gaan investeren. Die heeft voor 30 miljoen heeft die, geïnvesteerd aan spelers. Is het hoogste ooit in Afrikaans clubvoetbal. Nou, heeft wel succes, want ze doen het best aardig. Hebben vorig jaar de finale gehaald van zeg maar, de Europa League van Egypte. Die hebben ze dan niet gewonnen. Nou, afgelopen november is Ekrami daarheen gegaan naar wat gedoe met Al Ahly. En voor het eerst sinds februari 2019 heeft Ekrami de nul gehouden in de wedstrijd tegen Keramika Cleopatra. Ja, het zijn fantastische namen. Het is bijna alsof je het verzint. Susken en Wisken, maar het is echt... Dus
ja,
met 5 reddingen. Ik heb de samenvattingen proberen op te zoeken, kon ik niet vinden. Maar in ieder geval hartstikke goed dat Ekrami toch nog even profvoetballer is. Ja. Bij een club die aspiraties heeft om in ieder geval in het Afrikaanse voetbal naam te gaan houden.
Maar dat is toch wel de grootste nepclub ooit dan ongeveer?
Dat is het wel, hè?
Ja, je hebt nog meer, hoor. Maar dat je gewoon een club echt... Nou ja, het is alsof er een Arabier straks komt... Die naar Feyenoord, naar het Maasgebouw komt en die zegt, nou ja nou, iets meer geld dan 30 miljoen natuurlijk. En die zegt, joh, ja, ik heb hier 400 miljoen. Maar ik vind Delfzijl toch veel mooier.
Ja.
Ik vind dat rood en wit, we gaan gewoon blauw en geel doen. Want rood en wit vind ik niks.
En we noemen het de Earthquakes.
Die naam vind ik ook niks. Dus we doen de Delfzijl Dombo's. En ik zet er wel een stadion neer, gewoon nieuw. Dan misschien gaat het wel beter.
Ja, nee, je moet er niet aan denken. Maar goed, het kan blijkbaar het Egyptisch voetbal. En ik heb geen idee hoe populair ze zijn. Maar ja, uiteindelijk met successen krijg je uiteindelijk wel supporters. Kijk ook in hoe dat in Duitsland gaat met Leipzig.
Nou ja, precies.
Goed,
ja.
En op nummer 1, want we zijn toch in Duitsland. Fantastische brug, Jopie, dankjewel. We gaan namelijk naar Jean-Paul Boetius. Voor het eerst dit seizoen heeft hij een goal gemaakt. En een best wel lekkere wedstrijd. Een bekerwedstrijd tegen Bochum, hè, de tweede Bundesliga-speler. Maakte de 0-1. Of nee, sorry, 1-0, want ze speelde gewoon thuis. Goede knal vanaf randje 16 bij de zijkant. Werd later nog 2-0. Maar toen ging het toch weer wat minder voor deze club. Want ze kregen de 2-1 tegen, de 2-2 tegen. Gingen penalties nemen. Eerste 3 penalties door Mainz. Alle 3 gemist. Nou, Bochum maakten ze wel. Dus ze zijn uitgeschakeld voor de beker. Dus het gaat niet goed met onze landgenoten. Want Sint-Justus speelt er natuurlijk ook. Staan met 6 puntjes. Staan ze op de ene laatste plaats in Duitsland. Alleen dat arme Schalke staat daaronder met 4 punten. En ze zijn dus nu ook uitgeschakeld tegen een club uit het tweede niveau van Duitsland. Dus nee, dat gaat niet goed.
Daar kom je mee dus op 1 gewoon.
Ja, er waren nog wel wat spelers die een assist hebben gegeven. Weet je, Karstorp had weer een assistie. Maar bijvoorbeeld ook Liam Kelly. Hey, kennen we die nog? Die heeft een assist gegeven. Maar toen dacht ik, ja nee, dat is niet goed genoeg. Je moet van hoge huizen komen deze week.
Je hebt ze nu toch genoemd.
Ja, maar dat weet je, ik doe dat altijd stiekem. En dan ga ik ze toch een beetje inflansen. Maar ik denk, ja, ze toch even... Al die spelers zijn me lief, die wil ik toch even noemen als het kan. Maar goed, Boetjes dus op 1 deze week.
Nou ja, 2020 zit er natuurlijk op. Bijna, althans, hè. Want op het moment dat dit uitkomt nog 2 dagen. Maar hartstikke leuk, dachten wij. We gaan eventjes lekker terugblikken op dit gekke, rare... Leuke, minder leuke, weet jij veel, wat ook naampje eraan geeft, dit jaar. En dan wil ik eens eigenlijk beginnen met Jopie. Jopie, jij hebt vast een heel mooi moment in je hoofd, want jij bent tenminste positivo, werkelijk waar.
Altijd,
dus dan moet het een mooi moment zijn natuurlijk, hè? Ja, dat denk ik wel.
Wat mijn moment van 2020 was?
Ja, gelijk gewoon. Hup, boom. Kom maar met de deur in huis.
Ja, nou, dan ben ik de datum ben ik je verschuldigd, want die weet ik niet precies. Maar ik weet in ieder geval dat januari 2020 is Frank Arnesen natuurlijk aangesteld. En als je ziet wat er nu allemaal bij de club gebeurt. Alles wat wij eigenlijk al vanaf dag 1 roepen in die microfoons. Van wat er bij de club anders en beter zou kunnen. Ik noem maar bijvoorbeeld een tweede elftal op het ene hoogste niveau in Nederland. Hè. Een jong elftal in de keukenkampioendivisie hebben we het dan over. Als je het hebt over die aansluiting van de jeugd. Als je het hebt over verlengen van contracten. Als je het hebt over waarde creëren op het veld. Als je het hebt over slim scouten. Pak zo bijvoorbeeld zo'n Antonucci. Ja, dat lijkt hij allemaal te doen. En ik vind dat er gebeurt van alles bij de club. Is natuurlijk niet alleen maar het beleid van Arnesen. Maar ik heb wel het gevoel dat hij de aanjager van het verhaal is. Dat hij ook de andere directeuren meekrijgt. Ik heb van de week een interview zitten kijken. Van ja, je moet wat als Feyenoord niet voetbalt. Van anderhalf uur van onze algemeen directeur Koevermans bij Rijnmond. Ik weet dat Koevermans er niet goed op staat. Ik heb ook veel kritiek op hem. Maar ik vond dat gewoon allemaal wel zinnig en goed klinken. Het lijkt een plan. En hoe lang hebben wij niet geroepen in de Kuip van... Waar is verdomme het plan? Wat wil Feyenoord nou? Het lijkt alsof ze maar wat doen. En nu lijkt het dat er zo waar visie is. Dus ik
maar
vind,
wat is die dan?
Nou ja, de visie is... En het gaat natuurlijk over meerdere sporen. Ja, het is natuurlijk
gevaarlijk. Sporen moet je niet meer over hebben eigenlijk.
Nee, maar goed. Er is in dat interview wat anderhalf uur lang is. Dus ik raad het iedereen aan. Ga daarnaar kijken. Want hij zegt veel. Niet altijd heel veel nieuwe dingen. En ook niet altijd dingen waar ik het even mee eens ben. Maar goed. Er wordt gesproken over de investeerders. Over van het idee daarvan is. Over van... Dat Feyenoord nog steeds het gevoel heeft dat het gat met Ajax best klein is. Best makkelijk te dichten op het moment dat er nu een kapitaalinjectie komt. Omdat het een club is waar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland, waar je de bovenste vier elk jaar wel kan uittekenen. Maar dat je hier, als het gaat om die Champions League plaatsen, dat er nog best wel wat ruimte is dat je elk jaar structureel mee gaat doen in de Champions League. En spelers op het veld dan vervolgens kan aantrekken die meer representeren, daardoor ook hoger kan verkopen. Dus het geld op het veld, nou, het keukenkampioendivisie verhaal, dat je gewoon met dat elftal naar boven wil gaan. Het stadion wordt daar ook in genoemd. Nou ja, goed, weet je, daar die discussie wil ik niet per se. Maar het verhaal wat hij daarin houdt, denk ik van, nou ja, oké, ik snap wel wat hij vertelt. Waarin hij ook heel eerlijk is van, ja, weet je, van op het moment dat het niet goed voor Feyenoord is, als wij niet het gevoel hebben dat dit het beste is voor Feyenoord, dan kunnen we die stekker er nog uittrekken. Daar werd meerdere keer op doorgevraagd, maar hij blijft herhalen van, nee, dat kan nog steeds. Ja, maar, ik heb er twijfels bij, maar hij wist het goed te pareren. Ik vond dat hij het gewoon goed deed.
Ja.
Jij niet?
Nee, ik stom me zo gigantisch aan dat we dat nu weer dingen van... Nee, maar dat vond ik positief dat hij, dat hij echt nog steeds slag om de arm houdt en echt nog wel durft de stekker eruit te trekken. We hebben het hier potverdorie al 10 jaar over, of langer eigenlijk, over het nieuwe stadion. En er is dus blijkbaar nog steeds... Nou, de stekker kan er nog uit. Dus hij zit er nu misschien een beetje in. Ik word er zo moedeloos van. En sorry, daar kan ook Koevermans niks goeds meer over zeggen, hoor. Want ik ondertussen is er al 10 jaar niks meer aan de Kuip gebeurd. Qua onderhoud. Als het regent, nou ja, je schaap je echt kapot. Wat je dan tussen die regenpijpen door ziet lopen. Het zijn simpele kleine dingen waar ik me gigantisch aan irriteer. En ondertussen roepen we ook al jaren dat de stekker er nog steeds uit kan. Dat roept de club zelf ook, hoor. Dus daar is helemaal niks nieuws aan. Ik stom me daar echt gigantisch aan.
Het is toch wel meer. Ik heb niet anderhalf uur naar gekeken. Ik heb eventjes de tekst heb ik wel doorgenomen. Hè, van op de Rijnmond-site. En dan, ik schrok wel. En dat was wel redelijk bekend, hoor. Maar dat Feyenoord financieel niet heel goed... het is allemaal nog in de plus, gelukkig. Er is nog steeds een eigen vermogen, maar echt heel groot is dat niet.
Ja, dat viel me dus mee. Is het glas half vol. En ja, ik ben Joopie optimistie.
Ja, maar Joopie,
er gaat straks 10 miljoen van af, hè. Op het moment dat Feyenoord heeft namelijk begroot met het publiek. Tweede seizoen zelf. Nou ja, hoe dom kan je zijn? Als enige club in heel dat Nederland. Of ja, enige topclub moet ik zeggen. Nee, ja,
dat is het lastige. En wij kunnen dat makkelijk nu roepen. Zoals ik nu ook een beetje moe word van al die analisten die zeggen... hoe hebben ze dat ooit kunnen overwegen bij de Eredivisie... dat ze al die toppers in januari deed. De kennis die we toen hadden was van... het lijkt erop dat het einde van het jaar... dat we het virus redelijk bestreden hebben... en dat mensen weer naar het stadion kunnen. Dus ja. Ik vind het geen gekke dag. Achteraf kan je nu zeggen, ja, dat was stom. Maar dat vind ik altijd zo lekker makkelijk. Weet je, nee, achteraf had ik Liam Kelly ook niet gehaald.
Nee, maar puur beleidsmatig is toch heel raar dat je met inkomsten die super onzeker zijn, dat je die wel meeneemt in je begroting. Je weet niet of je daar geld uit gaat halen volgend jaar. En natuurlijk hadden we dat misschien een beetje wel op gerekend. Maar zekerheid hadden we allerminst. Dus ik vind dat heel gek. Een gemeente die ook ieder jaar zijn begroting rond moet krijgen, gaat ook niet zeggen, nou, we hopen dat we uit, weet ik veel, boetes, ik zeg maar wat, dat we daar een paar ton mee gaan verdienen. Nou, laten we die vast in de begroting opnemen, dan staan we weer netjes op nul. Nee, maar, weet je, zo werkt begroten niet.
Nee, maar begroten werkt wel dat je op het moment dat je dat maakt, dat is een forecast van het komende jaar, is wel van wat verwachten we. En de verwachtingen op het moment dat we die begroting hebben vastgesteld was van, in januari kunnen we weer massaal naar het stadion. Ja, nogmaals, is nu makkelijk gezegd, nu is het niet zo. Ja, nou ja, oké.
Ja, maar het feit dat weinig andere clubs dat wel hebben begroot, hè, dat zegt, ik vind dat meer een soort optimisme dan realisme eigenlijk. Want je weet het gewoon niet.
Nee, je weet het niet. Maar
ik snap dat niet, op een begroting, daar baseer je toch ook plannen op. Weet je, ik vind het toch, ik vind het, nee, ik werd er niet per se.
Het gaat Feyenoord nu het gaat nu Feyenoord najagen, want wat Wesley zegt, van het 17 miljoen eigen vermogen volgens mij om en erbij. Ja. Dat gaat nu per thuiswedstrijd waarin geen publiek is, kan je daar een miljoen van afsnoepen. Dus ja, aan het einde van het jaar is dat eigen vermogen weg. We doen dit seizoen alles al met een loonoffer van alle medewerkers van de club. Ja, de vraag is ook, hoe ver kan je daarin gaan? Op een gegeven moment ook spelers denken van, hey.
Maar het werd vergeleken met Blijdorp en Luxor, geloof ik, en nog een organisatie, Ahoy. Weet je wel, waar dan een derde van het personeel eruit is gegaan. Ja, ik denk lekker makkelijk, weet je wel. Die verkopen niet. Niet 20.000, hoeveel shirts verkoopt Feyenoord? Ik zou het niet weten, maar al die thuisshirts en uitshirts die verkocht worden, die merchandise. En je moet nog maar zien, hè, want nu heb je natuurlijk die full support en je hebt natuurlijk die andere regeling, waar ik onder andere gebruik van heb gemaakt.
Ze
gaan op een gegeven moment, de reguliere, en dan gaan ze op een gegeven moment, gaan ze waarschijnlijk vragen, ik weet het ook niet hoor, maar hij zei van niet overigens. Of wij alsjeblieft ook niet willen afzien van die regeling. Want dat vergeet je ook, hè? Dat gaat ook nog niet vanaf zo meteen.
En ook dat, het zijn financieel onzekere tijden. En daarom vond ik het een keer goed dat iemand van de top van Feyenoord, en of het nou Arnees is, het financieel directeur, of in dit geval Mark Koevermans, het verhaal doet. Want we lopen natuurlijk vaak te klagen. Ze zijn onzichtbaar, we krijgen niks mee van de plannen. Ik vind dat stukje vond ik wat minder goed van het interview met Rijnmond. Het lijkt niet, dit stukje lijkt geen beleid of geen visie te zijn van hoe gaan we dat nu doen met die supporters. Ik zie en hoor zat supporters om me heen die zoiets hebben van ja, we hebben Feyenoord dat geld gegeven, maar we hebben er geen drol voor teruggekregen dit jaar. Nou, dan denk ik van dat en dan zegt Koevermans, ja, we zijn voortdurend in gesprek met supporters. Nou, dat valt allemaal wel mee. Ik geloof dat hij dat een beetje overdrijft, want het feit dat hij één keer in de zoveel weken met de supportersvereniging aan tafel zit, betekent niet dat hij met de supporters praat. Wij hebben hem uitgenodigd om het verhaal te doen, ook over dat ruwe randje, geeft hij geen gehoor aan. Dat doet hij dan in dit geval in het gesprek met Rijnmond. Maar dat vind ik dan toch even wat anders dan wanneer wij zijn supporters. Kom dat dan bij ons doen. Of bij, weet ik veel, andere podia, als daar zoveel kritiek is op iets. Dus
ja, mee eens.
Hij deed echt niet alles goed. Dus ik zei ook heel veel dingen waar we niet per se nieuw vormen. Maar ik vond het gewoon op zich een goed helder verhaal. En wat ik zeg, het hele verhaal daaromheen, de visie waar Feyenoord heen wil, dichter naar Ajax. En nee, je hoeft niet elke keer naar Ajax te gaan vergelijken. Je hoeft niet elke keer te benoemen hoeveel geld zij hebben en hoe hun begroting is enzovoort. Dat geloof ik allemaal wel. Feyenoord moet het op het eigen manier doen. En ik geloof erin dat Arnissen, want zo begonnen we dit verhaal, dat Arnissen daar een goede schakel in is geweest. Dat hij de aanjager geweest is van de richting waar Feyenoord heen wil. En die richting is wat mij betreft omhoog.
Ja. Hey, je had het over waarde creëren, Jopie.
Ja.
Kijk, ik weet niet of ik hem over mag pakken van je. Tuurlijk. Terugkijken op 2020. Nou, je kan niet zeggen dat we enorm veel waarde hebben gecreëerd op het veld in Feyenoord 1. Sterker nog, normaliter ga je aan Diemers en Linsen, Espaijs, die is trouwens gehuurd. Maar daar ga je geen knikker aan verdienen. Dus die waarde valt wel mee. Die waardevermeerdering.
Dat ben ik niet met je eens.
In de jeugd misschien, hè, maar laatst jaar Geertruida.
Nou, maar goed, een stap daarvoor. In 2020 is ook het jaar.
Ja?
Dat je Kenneth Vermeer hebt verkocht, omdat je in dit geval de Bijlo als eerste keeper onomstreden onder de lat wilde zetten. Nou,
nee,
even los van de blessure, Bijlo is wel een speler die straks keepers gaan niet voor extreme bedragen. Maar dat Bijlo straks wel voor een leuke prijs verkocht kan worden.
Ja. Nou, ik ben het daar overigens ook niet mee eens. Want ik vind dat Feyenoord in een positie moet komen zoals Ajax dat nu is. Dat ze kunnen zeggen, joh, we gaan... En laat dat nou alsjeblieft dan wel gaan gebeuren in die plannen die je net allemaal hebt opgesomd. Dat Feyenoord kan zeggen, joh, jij hoeft niet naar AS Roma te gaan of naar Sevilla om 2,5, 3 miljoen te verdienen. Dat kan je lekker bij ons doen. En we leggen je gewoon voor 5 jaar langer vast.
Dan moet je wel geld hebben. Dan moet je wel dat geld hebben.
Maar goed, dat moet een situatie op een gegeven moment gaan worden. Ja,
natuurlijk moet dat een situatie worden, maar dat kan je niet...
In de ideale situatie overweegt Messi ook dat hij op het moment dat zijn contract afloopt straks naar Rotterdam-Zuid komt. Maar dat is natuurlijk wel 7 stappen verder waar je nu denkt.
Maar het is nou natuurlijk niet alsof Feyenoord 15 miljoen ergens heeft liggen aan salarisbudget. Waar ze gewoon niet aankomen omdat ze denken, nou, de spelers verdienen wel genoeg. Ik bedoel, als ze dat hadden gekund, PSV is volgens mij de salarisplafond ook wel wat hoger. Dan hadden ze dat wel gedaan, lijkt me. Dus
Nee, maar ik zeg niet dat het nu al kan. Ik zeg, in die plannen... Kijk, het moet toch realiseerbaar zijn als je al die plannen zo hoort.
En dat is een keuze natuurlijk, ook deels. En dat is een hele moeilijke keuze, dat begrijp ik dus ook wel. Tegenwoordig wil je gewoon snel succes. Clubs willen snel succes. Kijk, je had het net over Leipzig. Nou, dat is best een goed voorbeeld van waar heel veel geld in gepompt is. En die nu inderdaad Duitse top zijn. En volgens mij ook nog gewoon in de Champions League zitten. Dus ik kan zeggen dat dat redelijk gelukt is. Of die club er nou heel veel leuker van wordt, weet ik niet. Maar dat is natuurlijk niet iets wat je binnen een jaar realiseert.
Nee.
En aan de ene kant wil je op korte termijn veel succes hebben. Ja, dan moet je goede spelers halen. Nou ja, dat geld heeft Feyenoord eigenlijk niet. Niet gaat om echt goede, echte versterkingen te halen.
Je komt al snel uit in het niveautje Diemers.
Wat geweldig dat Linse een hat-trick heeft gemaakt, maar is in principe gewoon niet goed genoeg. Ja. Diemers is in principe niet goed genoeg. Want de lat is niet de wedstrijd tegen Heerenveen. Dat was een uitzondering. Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Ja, dan is de tweede keuze. Oké, als we geen geld hebben om echte versterkingen te halen. En misschien wel wat kunnen huren voor versterking. Wat ik op zich altijd nog wel een slimme optie vind. Ja, dan zou je toch met je jeugd nog meer moeten gaan spelen met je jeugd. Hè? En die laten ontwikkelen. Want als er kan, ja, die staat stil. Bunny staat stil. Vente staat stil. Dat zijn jongens die er gewoon niet aan te pas komen. El Bouchatoui, ik weet niet of hij er überhaupt een beetje bij zit.
Nee, ook niet. Nee.
Ook niet. Hendricks, nou, daar roepen wij al heel lang, met name jij en jullie als wat meer de jeugdvolgers. Roepen we al heel lang dat hij er echt dicht tegenaan zit. Ja, die komen niet dichterbij op deze manier.
Nee.
En dat vind ik... En uiteindelijk moet je dat wel gaan doen. Die gasten worden als het goed is het meeste waard. En dan gaat echt niet iedereen lukken. Niet iedereen gaat slagen. Ja, dan kan je echt eigen geld gaan opbouwen. Maar ja, zolang je... En ik snap de keuze wel dat je je elftal nu wil versterken met wat ervaringen, ook wat waard. Maar ja, dat gaat wel ten koste van je lange termijn plannen om gewoon iets op te bouwen. Dus ik vind dat een moeilijke spagaat. En daarom ben ik wel positief, als ik dan ergens optimistisch over mag zijn, is dat Arnese Arne Slot heeft uitgesteld.
Ja.
Dat vind ik, ja, dat is een beetje een open deur.
Ik vergat het net te noemen, maar dat is misschien het beste van wat Arnese gedaan heeft natuurlijk dit jaar.
Dat is natuurlijk waanzinnig knap. En ja. We hebben er ontzettend veel verwachtingen van. Ook wel een beetje eng. Hè? Want hij kan nu bijna alleen nog maar tegenvallen, Arne Slot. Maar op zich, het feit dat Feyenoord dat gelukt is, waar iedereen volgens mij dacht, die trainer is in ieder geval totaal onhaalbaar. Dat vind ik echt onwijs knap.
Ja.
En, dus daar put ik wel hoop uit. Dat vind ik echt, echt heel gaaf. Daar kijk ik echt naar uit. Wesley, heb jij nog iets leuks?
Of ik nog een leuk terugblikje heb op 2020. Hè? Ja, kijk, voor mij is 2020 het jaar waarin Feyenoord een prijs had moeten pakken. Weet je wel, waarin...
Eén,
kijk,
twee.
Nou ja, kijk, je weet maar nooit of Feyenoord nog dicht bij de titel had gekomen. Hè? Dat is heel gek door die hele corona-situatie. Ben je dat bijna vergeten, maar we hadden echt weer hoop. Dick Advocaat gaf ons weer hoop terug. Maar ja, 2020 was ook het jaar. Hè? Overigens was natuurlijk ook nog een bekerfinale die werd afgelast. Dat had zomaar ook zilverwerk kunnen opleveren. Sterker nog, die kans was redelijk groot geweest, want Feyenoord was op dat moment echt niet te stoppen. Maar ja, 2020 was ook het jaar waarin Feyenoord, naar mijn mening, zo verschrikkelijk slecht voetbal liet zien, dat ik op een gegeven moment maar dacht van, joh, zal ik hem maar gewoon helemaal niet meer aanzetten, die tv, want het is gewoon niet om aan te gluren. Wekenlang was het echt verschrikkelijk. Ja, en Rob, jammer dat je het gras een beetje voor mijn voeten hebt weggemaaid. Oh, sorry. Maar, nee, dat maakt niet uit. Maar Arne Slot, dat, met, ja, dat is toch wel echt een het zou best wel een soort van kantelpunt is het misschien sowieso al geweest, inderdaad. Wat jij al zegt, Johan Arnesen, dat die in de Kuip is gekomen. Maar iemand die Feyenoord structureel beter voetbal kan laten spelen. Kijk, Fred Rutte heeft ooit het gepoogd. En dat kwam er deels uit, maar ook deels niet. Want ja, Feyenoord had er uiteindelijk geen succes mee. Hè? Feyenoord halen geen Europees voetbal. Maar je ziet wel dat als het dan gaat lopen op de een of andere manier, dan ga je ineens naar de arena met meer zelfvertrouwen. En je kan ineens in Europa kan je het AS Roma moeilijk maken en dat soort dingen. Nou ja, als je dat alleen maar afzet tegen wat er nu in Alkmaar gebeurt. En natuurlijk staan die onder ons. En is het niet elke week even feest daar. Die hebben heel veel wedstrijden gelijk gespeeld die ze hadden moeten winnen. Maar ik weet niet. Ik word daar op zich wel vrolijk van. Want ik zie me dat gewoon. Ik zie dat ineens voor me. Gewoon dat je naar de Kuip gaat. Als het zo meteen weer kan, hè jongens, alsjeblieft, laat het weer kunnen.
Ja, maar dat is een straks.
Nee, maar luister nou. En dat je dan naar die wedstrijden gaat. En dat je denkt. Wauw. Maar goed, dat is nu alleen maar de gedachte die ik bij die transfer heb. Hè? Dat is mijn terugblik. Ja, nou, dat is mijn hoogtepunt. Mooi. Mijn terugblik, ja, sorry.
We gaan straks het laatste item gaan we vooruitblikken. Maar jij hebt eigenlijk je hele vooruitblik al gedaan, Wessie. Maar goed, daar komen we straks dan inderdaad nog wel op. Ik heb nog een ander ding, maar het is wel het gevaar dat ik jou wel een beetje in de voeten snij. Want ik weet niet of die in de Insta voorbij komt. Maar als ik ook terugkijk naar 2020, is het toch iets wat ik wat niet vaak in de aandacht gekomen is. Maar wat ik toch ook hier nog eens een keer extra focus op wil leggen. Namelijk het social media team. Deze week was er weer een filmpje. In dit geval van een kerstfilmpje van spelers met bijvoorbeeld Malasia, maar ook Senesi. Van Beek, van spelers die of ver van huis zijn of geblesseerd zijn de afgelopen open weken, waarin ze familieleden gewoon een stukje hadden laten vragen om in te spreken. Eigenlijk in de basis heel simpel, maar het bezorgde me weer kippenvel. En ik dacht, dat is de tweede of de derde keer dit seizoen al dat ik dat gevoeld heb. Hey, we hebben ook het Rotterdamse Philharmonische Orkest, hebben we dat toen op begin van het seizoen gehad. Ready to play. Ik vind dat echt, we hebben jarenlang lopen zuiken op die...
Een week geleden.
Ja, die vond ik dan zelf ietsjes minder. Maar het gaat meer om van... Jarenlang hebben we een beetje lopen klagen over de vreselijke tweets met al die debiele emoticons die er allemaal in zaten. En nu lijken ze echt het niveau zeven niveautjes aan verhoogd te hebben. Dus ik vind dat ook voor 2020 en ook vind ik dat hartstikke tof dat we nu ook gewoon een normale stoere dingen hebben op social media waarvan ik denk, hey, dat vind ik leuk om naar te kijken in de plaats van die standaard matchday plaatjes.
Ja, man.
Ja, maar dat spreekt voor zich. Mag ik dan ook nog één echte terugblik doen op 2020? Hè, want ik heb natuurlijk al stiekem een klein beetje vooruitgeblikt. Nee, maar de persconferentie van Dick Advocaat, die het heeft misschien weinig met het voetbal te maken wat ik nu ga noemen, maar die vind ik toch zo leuk vaak, weet je wel. Je ziet precies aan hem of er goed getraind is of niet de hele week. Want als hij chagrijnig is, dan weet je gewoon, er is gedonder geweest of zo. En je ziet precies of hij goed of wel of niet goed in zijn vel zit. Moet je trouwens opletten als hij een interview doet. We hebben er nog een paar keer de kans voor. Als hij een persconferentie doet. Het standaard, het eerste interview wat hij heeft, is hij heel kort af. De eerste 3-4 antwoorden. En dan op een gegeven moment dan blijft het even stil. 10 seconden. En dan gaat hij ratelen. Hoor. En dan komt het eruit. Ja hoor, heerlijk. En wat dacht je van Simple the Best? Heb je die nog in je geheugen? Simple the Best. Ja, ik geniet ervan. Dikkie nog een paar keer. Simple the Best.
Ja. En tegen Vitesse had hij er ook wel een mooie. Dat ze hem vroegen van, joh, maar jij bent de best presterende trainer op 2020. Eerst had hij het over van dat het allemaal niet zo boeiend is. Maar toen zei ze van, ja, maar jij bent dus best presterende trainer van 2020. Zei, ja, maar dat klopt. Dus dat is hartstikke goed dat jullie dat gezien hebben. Dus hij speelt inderdaad met de camera. Het is blijkbaar iets in de Kuip. Weet je, van Persie hebben we het vorig seizoen ook wel vaak over gehad. Van Persie vond ik altijd een hele vervelende man voor de camera. En die was in die laatste fase bij Feyenoord. Was alles wat hij deed was leuk. Dick Advocaat heb ik altijd een hele vervelende man. Ik denk nog even aan die bondscoach in Portugal toen. Hè, toen hij ruzie kreeg met Van Hanegem. Ja. Hele zure, nare man. En die is in de Kuip, lijkt het alsof die het tweede leven is. Het is de meest leuke man. Dus blijkbaar gebeurt er iets in de Kuip waardoor mensen, geen Kuipvrees, maar het is tegenovergesteld dat mensen ineens veel leuker worden. Dus dat is hartstikke positief. Belooft veel voor Arne Slot. Dat worden gewoon comedy shows straks, heel lachen.
Ja, in 2020 die schuiven we lekker weg, stoppen in een laadje En daar kijken we ook niet meer naar terug nadat je schitterend naar deze podcast hebt geluisterd. We gaan het lekker over 2021 hebben. Ik heb het net al gezegd, Arne Slot, geweldig voetbal. Prijzen zometeen, niet te geloven. Er komt single long natuurlijk weer. Hè. Laten we natuurlijk gewoon weer lekker gaan overdrijven. Maar jongens, even serieus. Waar kijken we allemaal wel niet naar uit? Maar wat een... Ja, dit wordt een geweldig jaar toch, Rob? Hè, om even met jou te beginnen.
Nee, zeker niet. Nee, we hebben het vorige week natuurlijk al gehad over waar we echt naar uitkijken. Dus ik ga dat niet herhalen. Dat is een volle kuip. Maar wat ik verwacht is natuurlijk... maar dat is een stuk minder optimistisch hoor, eerlijk gezegd. De maand januari ga ik met knikkende knieën tegemoet, kan ik je melden. En heel eerlijk, als ik echt realistisch ben, denk ik niet dat we in februari nog meedoen voor iets. Dus ja, we kunnen misschien best wel aardig meedoen, maar ik denk gewoon dat er twee clubs momenteel in Nederland zijn die echt een maatje te groot zijn op dit moment.
In de beker dan?
In de beker, ja, dat kunnen we altijd.
Ah, maar ja, je zegt meedoen voor iets, maar ja, beker vind ik wel iets hoor. Hey.
Nee, dat is zeker. Nee, ja, ik doelde nu even op de competitie. Daarin denk ik gewoon niet dat we... Ja, natuurlijk hoop ik dat... Ik hoop het allemaal wel, maar... Ik dacht, laat ik van 2021 mijn meest realistische jaar maken. Want als er iemand altijd hoop heeft, en dus altijd ook de meeste frustratie, ben ik het wel volgens mij. En dat is niet om in te dekken, maar ik geloof er gewoon niet zo in dit seizoen. We moeten dat echt niet de fout gaan maken dat we nu na, laten we zeggen, 2,5 goede wedstrijd in heel de afgelopen seizoen zelf, dat we er dan ineens een heleboel van kunnen. We hebben gewoon een matige... We zijn gewoon vrij matig dit jaar. Tenzij, dat wel, Sinisterra en Leroy Fer, de oude Leroy Fer, laten we het even zo noemen, echt op volle kracht terugkomen. Ja, dan, dat scheelt best wel een slokje op een borrel. Dus daar haal ik dan wel mijn hoop uit, op die twee gasten. En misschien Bottergien laten staan. Maar goed, dan gaan we iets te inhoudelijk op de positie. Positie.
Nee, ja. Ja, je vergeet dan ook nog Justin Bijlo die nog terugkomt, hè, natuurlijk. Dus
zeker.
Moet je nagaan. Ondanks dat Marsman, die mogen best wel even een compliment maken.
Zeker,
voor zijn afgelopen week het heel goed doet. Nee, maar ik ben het eigenlijk ook wel met je eens, Rob. Ik kijk ook niet heel erg uit naar de eerste maand na het kalenderjaar. Maar ja, toch elke keer weer Ajax Feyenoord. Ik ga er toch weer voor zitten met de spanning van... Hey, gaat het nu eens gebeuren voor het eerst sinds 2005 dat Feyenoord daar in die arena gaat winnen? En ja, Feyenoord heeft daarna 2 keer gelijk gespeeld in de arena. Dat was het.
Ja.
Maar ja, daar word je toch niet heel erg vrolijk van. Ik hoop gewoon... Naast dat, ik ben eventjes Mr. Beker vandaag, dat we die beker gewoon gaan winnen. En toch nog op de Col Single beland die dan gewoon af is, waar we het al over hebben gehad. Maar hoop ik dat we ook een keertje uit in die klassieker kunnen gaan verrassen. En helemaal wat je net al zegt met de jongens die erbij zijn zo meteen weer. Ja, misschien Ajax met een klein dippie, hè? Je weet maar nooit. Je zag Utrecht onlangs ook in de beker, die pakte Ajax ook bijna. Dus ja, Ik wil heel erg graag positief zijn, maar het is moeilijk. Maar als je die wedstrijd wint... Kijk, ik denk niet dat Feyenoord kampioen gaat worden. Dat geloof ik niet. Want ik denk over de lange termijn dat kwaliteit net een beetje ontbreekt. Ten opzichte van... niet net een beetje. Die ontbreekt gewoon ten opzichte van die andere. Maar die wedstrijd winnen daar, dat kan weer zo'n geweldige boost geven. Waardoor je toch nog je seizoen... In plaats van matig kan omdraaien in degelijk of zo. Of ja. Weet je wel, dat is toch voor het gevoel net wat lekkerder. Je kan ook derde worden en ook terugkijken op een seizoen waarin je denkt... Nou, weet je nog wel, die eerste seizoen zelf was niet om nou over naar huis te schrijven. Maar die tweede seizoen zelf, ja, dan win je gewoon van Ajax. Je wint een beker. Prima, weet je wel. Dat,
ja.
Met dat gevoel wil ik afsluiten, dat wil ik.
Ja, maar laten we alleen net altijd in de arena de slechtste versie van onszelf zijn.
Ja,
maar goed, er komt een keer dat het, neem ik aan dat het omdraait, dus ik hoop het van harte. Maar,
en 2021, dames en heren, is het jaar. Ga alvast naar de Toto, over een paar weken spelen wij uit in Arena, we gaan daar winnen. Voorspelling, Jopie, is die... Nee, het gaat gewoon gebeuren.
Dit deed me een beetje denken aan Bassie en Adriaan, die robot die ze hebben, weet je wel, die Robin. Zo sprak je het uit, een beetje staccato.
Ja, maar Robin had altijd gelijk, dus nou ja, doe ermee wat je wil. Normaal gesproken ben ik onwijs positief. Ik denk dat het eerlijke verhaal is, ook omdat we gewoon een achterstand hebben van 5 punten op, in dit geval Ajax. denk ik dat het niet reëel is dat kampioenschap erin zit. Ik denk wel dat we eerste, of daar laten we dan tweede kunnen worden. Iedereen heeft het over dat fantastische PSV. Nou, ik ben daar nog niet zo kapot van. Ja, Rob zit mij heel erg zuur aan te kijken. Nou, ik vind dat ze
niet zuur aan te kijken, maar ik denk dat je ze dan echt schromelijk onderschat.
Nee, ik vind hun voorhoede, daar krijg ik wel een beetje buikpijn van. Tegelijkertijd hun defensie totaal niet.
Ja, die loopt de laatste weken ook wel iets beter, hè, geloof ik.
Ja, maar de echte maand januari is wel test. Want hoe je tegen doet, met alle respect tegen RKC en hoe je tegen doet tegen Fortuna Sittard, dat vind ik allemaal niet zo heel boeiend. Geldt
nee,
ook voor ons, hoor.
Hoe hebben wij tegen dat soort
toepassingen? Nee, dat zeg ik ook. Ook voor ons. Van wij hebben daar ook niet. Maar iedereen doet alsof PSV een machine is die wekenlang alles presteert. Nou, ze hebben mazzel gehad bij Heerenveen uiteindelijk in die tweede helft. Ze winnen de laatste wedstrijdjes vaak, uiteindelijk wel, maar vaak het verschil tussen één helft en twee helft is absurd groot. En ja, Feyenoord heeft dit seizoen ook pas 2,5 wedstrijd goed gespeeld. Dat was een terechte constatering van je, Rob. Maar we moeten niet doen als PSV echt zoveel mijlen ver weg is. En dat geldt ook een beetje voor Ajax. Maar we hebben een achterstand van 5-4 punten. Dat zie ik ons niet per se inhalen. Dus ik denk niet. Het reële verhaal is dat ik denk dat we gewoon derde gaan worden. Ik denk dat wel AZ en Vitesse achter ons gaan houden. Beker vind ik echt wel hulp. Ja, dat ligt echt totaal weer aan hoe je loopt. De volgende is Heracles thuis. Daarna speel je een uitwedstrijd. Dat zou zomaar eens Ajax of AZ uit kunnen worden.
Wordt Excelsior, kan ik je bij deze al vertellen.
Geef ik ons veel meer voor de kansen. Nee, dus de beker kan zeker. Maar dat vind ik altijd een beetje zinloos om te voorspellen. Maar in de arena Ajax is ook nog niet de goede doen. En ik denk dat we een keer, misschien omdat we er helemaal niks van verwachten, dat het juist wel lekker is dat we daar een keer gaan winnen. En laat het dit jaar dan maar zo zijn. En dan Arne Slot heeft volgens mij vorig jaar alle toppers gewonnen. Dat vind ik dan ook wel een lekker idee dat in 2021 de tweede competitiehelft, dat we gewoon daarmee verder gaan. Dat Arne Slot gewoon al die toppers blijft winnen. Dus dat zijn eigenlijk mijn verwachtingen, voorspellingen. In ieder geval sportief van 2021. Maar waar ik nog meer naar uitkijk, althans niet per se meer. We hebben het er net al uitvoerig over gehad. Wat het dan ook gaat worden, ik ben er echt wel heel erg toe aan eindelijk een keer een klap op dat stadiondossier. Dat we gewoon weten waar we aan toe zijn. En dat gaat echt nu, september 2021 is volgens mij de deadline. Ja, Rob, jij zit nu weer te kijken alsof je het hier iets van vindt.
Ja, maar de deadlines zijn in dit hele dossier ook niet heel veel waard
dat
gelezen.
Is, ja, precies, precies.
Ik moet hem maar
zien. Het was afgelopen september geloof ik ook een deadline. En daarvoor was het juni of mei, wat was het? En het is elke keer schuiven ze het naar voren. Ja, dan kom
ik
wel.
Ik ben het met je eens verder, hoor, Jopie. Dat er moet inderdaad echt gewoon een keer een klap op worden gegeven. Laten we nu even in het midden welke klap dan het beste is. Maar maak een keer alsjeblieft een keuze, zeg. Want dit is echt langer wachten met, steeds langer wachten met uitstellen is voor de Kuip niet goed. Is voor de club niet goed. En voor de stemming onder supporters zit het ook niet goed. Mee eens. Ja. Het wordt een jaar met nog steeds veel onzekerheid, hè, wat dat betreft dan.
Ja, maar jongens, ik word hier bijna weer chagrijnig van als we dit dossier hebben. Nee, ja, maar nee. Rob, ik zal proberen toch een beetje vrolijkheid erin te slingen anders.
Tuurlijk.
Heb je daar een beetje behoefte aan?
Ja.
Dan ga ik dat gewoon in de Insta-inspector natuurlijk weer doen, hè?
Insta-inspector.
Ja, want jongens, het was een bovenweekje op de, nee, geintje natuurlijk. Het was een verschrikkelijk leuk weekje op de sociale media weer. Bijvoorbeeld onze lieve vriendin Theresaatje.
Ja.
Die is, ja, eigenlijk mag het allemaal niet, maar oké, goed. Is eventjes met de staart tussen de benen zo, hup, op het vliegtuig naar Kopenhagen vertrokken. Met Vincent.
Ja.
En toen was onze grote vriend Nico was er natuurlijk niet bij. Ik denk, nou, die is mee. Die is gewoon mee. Maar goed, toen werd er ingezoomd tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen op Nicola Jurgens op de tribune. Dus die heeft waarschijnlijk gewoon in zijn eentje kerst zitten vieren. Ja, dat vind ik toch wel sneu, want hij moest doortrainen ook.
Ik heb begrepen dat alle spelers van Feyenoord, en daar heb ik ook beelden van gezien van een aantal, vrij hebben gekregen om in ieder geval met de kerstdagen naar huis te gaan. Want ik heb Senesi in Argentinië gezien, ik heb Spajic in Servië gezien, ik heb Bozenik in Slowakije gezien. Dus ik denk ook dat voor Jurgens een
geldt. Lekker. Zeg het allemaal even. Mijne geute, zeg. Dat is mijn rubriek. Oh. Wat is dit nou weer?
Oh, sorry.
Wat is,
nee, doen we, doen nee, mensen dat alsof ze dit niet gehoord hebben. Dan.
Ja, nee, ja. Steengoed. Leuk, dankjewel. Het was hem weer, jongens. Nee, nee, maar, ja, nee, maar ik bedoel, het mooie was van Theresa, die heeft al haar volgers opgeroepen om haar te helpen, want ze heeft contact geprobeerd op te nemen met KLM, omdat ze een extra ticket moest hebben voor Vincent. Maar ja, dat lukte allemaal niet. Ze had het, ik heb het hier staan, 37.489 keer geprobeerd. Die morgen, vorige week dinsdag, dat is toch wel veel, hè?
Ik snap dat de KLM dan denkt van, dat doen we niet. Dat klinkt namelijk als een stalker.
Nee, ja, nee, goed, maar uiteindelijk is het toch gelukt. En Theresa had je en Vincent, hartstikke blij in Kopenhagen.
Maar overigens, maar, echt heel dom, maar op het moment dat je van plan bent om naar een stad te gaan vliegen met het vliegtuig, dan koop je toch 2 tickets. Ik snap niet, wat is er misgegaan? Je hebt een kind of was ze vergeten dat ze een kind heeft?
Dat denk ik.
Oh, is dat
het? Denk ik, ja.
Ze had er niet door dat ze inmiddels al een jaar lang moeder is.
Ja. Nee, maar dat denk ik, Nou ja, precies. Hey, nog iets. Frank, hoor mij nou. Frank Berghuis, dat is natuurlijk de vader van Steven Berghuis. Dat weet jij natuurlijk. En Tristan Berghuis is de broer van Berghuis. Van Steven dan, in dit geval. En die hebben een kerst gevierd met een spelletje. Voetbalbrein heet dat spelletje. Nou ja, okay. En wij doen het wel eens met mensen erger natuurlijk, hè? Of ganzenborden. Heb jij nog een leuk spelletje of zo, Rob? Ja, niet van de spelletje. Jij bent wel van de spelletjes natuurlijk, hè?
Ik, ja, ik denk dat ik serieus 80 bordspellen thuis heb, ja. Maar niet dit soort, dat is zo saai, ganzenbord.
Nee, oké. Okay. Nou ja, dat voetbalbrein, dat is een spel met, over voetbalkennis eigenlijk, hè? Dat is het eigenlijk, met kaarten en dergelijke, dobbelsteentje, kleurtje, weet ik het wat. Hartstikke leuk, hebben ze gespeeld. Nou, ja, je moet wat doen. Je moet wat doen. Deze. Ja, het schijnt dat Steven Berghuis heeft verloren en daarna zuur voor de camera stond. Maar dat kan ik niet bewijzen, helaas. Nee, ja, goed. Nee, dat is logisch. Nou, beelden opgedoken van Marco Senesi inderdaad in Argentinië. Ja, ik ben er niet helemaal uit, maar ik denk dat het zijn nichtje is.
Ja.
Maar die vliegt hem toch een partij om zijn armen op de airport. Dat is niet te geloven. Je zou bijna denken dat er geen corona meer is.
Nou, ik maak me daar zorgen over, Wes.
Nou ja, ik heb het idee dat in Argentinië die regels niet zo heel erg nauw genomen worden als ik dit zo zie.
Nee, maar kijk, Feyenoord is natuurlijk al wekenlang coronavrij. We weten allemaal dat maand januari dat het de meest cruciale maand van dit kalenderjaar gaat worden. En ik zie Spanje iets gebroedelijk laat zijn vader zitten. Ik zie Senesi inderdaad met zijn nichtje, vermoed ik, om de armen springen. Ik vind het niet zo super verstandig. Ik snap allemaal echt wel op het moment dat je familie weet ik hoe lang niet hebt gezien, dat daar een soort van gevoel van is. Ja, Feyenoord deed het juist zo goed. Ik ben zo doodsbang dat er straks vanuit 2-3 kanten dat corona straks je selectie binnensluipt. En dat je straks je Feyenoord wedstrijdjes moet spelen met je 5e keeper.
Ja.
Tegen Ajax. Ja, ik weet niet.
Ja, wie is dat? Wie is dat trouwens, de 5e keeper?
Nou
ja,
Tijn Troost of zo?
Ja, Thijs Jansen en Tijn Troost is je toch een goeie. Alsof dit al voorgezet is. Die hebben natuurlijk een contract verlengd deze week. Thijs Jansen geblesseerd geraakt helaas. Weer een blessure. Maar hebben wel samen die twee keepers, alle twee talentvolle keepers, hebben hun contract verlengd tot 2023. Dus hartstikke goed.
Oh, mooi.
Ja. Ja, maar dat is wel wat je zegt inderdaad. Hè. Ik moest daar ook aan denken. Iedereen is lekker naar eigen land gevlogen. En ik vraag me af, joh, hebben die zomaar een verklaring dan of zo dat het zomaar kan? Nou, ik vind het prima hoor. Maar inderdaad, je bent er wel bang voor dat ze allemaal terugkomen zometeen, iets oplopen. En inderdaad dan niet kunnen spelen in januari. Als het echt om de knikkers gaat. Ja, ja, dat is wel een eng idee. Even Luciano Narsing trouwens, daar kan je van vinden wat je wil. Maar die heeft het goed voor elkaar.
Wat?
Ik doe nu even met mijn vingers zo'n gebaartje, zeg maar, dat je zeg maar met je duim over je wijs en je middelvinger streelt.
Money, money.
Oftewel, money, paper. Nou, die staat werkelijk waar op een foto op zijn Instagram. Allemaal even gaan kijken. Voor een boom. Nou, die boom die is 1,70 meter hoog, denk ik.
Zo.
En daar liggen, nou, er ligt niet 1 cadeautje voor. Er liggen er, ik denk, 59 onder die boom. En allemaal te grote, ik denk van een PlayStation 5. Dus, nou, je wordt er helemaal eng van. En dan heeft hij ook nog een shirt aan van Dior. Schoenen van Balenciaga. Die gozer, joh, het is niet te geloven. Dat is, je had het net over die prins, hè. Die dan zo'n voetbalclub overneemt voor 30 miljoen.
Ja.
Nou, Luciano Narsing, die kan het ook, hoor, bijna.
Binnenkort gaat hij een club in Egypte kopen, begrijp ik.
Nou, of Feyenoord gewoon. Dat hij zegt, ja, sorry, als buitenspeler gaat het me niet heel erg goed af. Weet je wat ik doe? Ik koop gewoon die club op. En dan ga ik zelf wel bepalen wat er gebeurt.
Ja.
Nou ja, Ja, dat is natuurlijk wel geinig. En nog één dingetje, jongens. Ik weet niet, houden jullie van een kroket van rendang?
Rendang?
Nog nooit op. Geen idee.
Nee, ik ook niet.
Nou ja, in Indonesië is dat, hè. Ja, een steektataar met garnituur van Amsterdam zuur. Leuk gevonden, hè?
Amsterdam is wel goed.
Amsterdam zuur. Ja. Dus, is heel zuur natuurlijk, Amsterdam. Nou ja, ik zeg dit, omdat dit was het kerstgerecht van Mark Diemers. Met zijn vriendinnetje. En met een vriend en een vriendin die ze hadden. En dat Amsterdam zuur, dat vind ik toch wel grappig. Dat is even een sneertje naar de hoofdstad. Want het is hartstikke zuur daar natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja, en, hoe vaak ga ik hem nog uitleggen, Wes?
Ja, nee. ik kan het nog wel een keer doen. Ja. En het dessert was trouwens een chocolade iglo dessert. En er zat nog heel erg veel tussen, maar het is te veel om op te noemen. Maar ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ik denk, ik gooi er toch nog een beetje kerst in. Ondanks dat mensen de buik er waarschijnlijk wel van vol hebben.
Maar Wes, ik zeg dit keer heel bewust niks. Je hebt het over bordspelletjes gehad. Ik heb namelijk iets op de Insta voorbij zien komen. Ik dacht, die ga je 100% bespreken. Maar die ben je gewoon vergeten.
Nou, dan ben ik heel erg benieuwd wat je gaat noemen.
Nou ja, Robin van Persie heeft op tweede kerstdag met zijn gezin het spel 30 Seconds gedaan. En hij had een kaartje.
Ja, maar...
En daarin stond dat hij op een gegeven moment Robin van Persie op het kaartje die hij moest gaan uitbeelden of weet ik het.
Ja, maar Jopie, nou zit je zo te zeiken week in, week uit. Geen Robin van Persie.
Ja, maar dit dus, is leuk. Dit willen de mensen horen. Dat als je het over bordspelletjes hebt, is dat hoe machtig mooi moet dat zijn dat je een kaartje trekt en dat je op een gegeven moment jezelf ziet. Dat is natuurlijk ons nieuw doel. Dat wij in de volgende Trivia Pursuit... dat Kijk Lul daarop staat.
Litouwers heeft dat ook. Die heeft dat ook.
Litouwers,
die heeft dat ook. En het mooie is, als die dus zichzelf op een kaartje ziet... die kan dat niet uitleggen.
Nee.
Weet je wel, die zit dan een halve minuut te vertellen... ja, gouden microfoon. En dan staat het om hem heen, weet je wel. Dat is natuurlijk wel grappig.
Ja.
Nee, maar ik had het kunnen noemen inderdaad. Ja. Ik heb bewust voor gekozen om het niet te doen vanwege jou eigenlijk, okay. Jopie.
Nou, goed. Hebben we dat weer gehad? Voor 2021 kan Van Persie gewoon weer terug in de rubriek Elke Week OS. Mag gewoon.
Lekker.
Prima, doen we dat gewoon, Jopie.
Nou, volgens mij zijn we er redelijk doorheen. Ik weet niet of we nog nieuwe patrons hebben, Rob.
Zeker. We hebben er twee. Even op de valreep van dit nieuwe jaar. En dat zijn Aaron Timmer en Bastiaan ten Katen.
Welkom.
Ja, superleuk.
Welkom bij de club.
Wil jij nou nog op de valreep, of je hebt een goed voornemen, hè, van ik ga meer podcast luisteren en ik wil meer van Kijk de Lul, dan moet je naar patreon.com/Kijk de Lul. Patreon, dat schrijf je P-A-T-R-E-O-N.
Of gewoon naar Kijk de Lul.nl.
Hartstikke lachen. Of Kijk de Lul.nl, ook lachen.
Ja, nee, precies. Maar ik heb begrepen, Rob, dat er echt een verschrikkelijk steengoed verhaal op dat Patreon gaat komen ook.
Ja.
Kan ik vertellen waar dat over gaat of niet?
Nee.
Dat hebben we vorige week al gedaan, maar ja.
Nee, ja.
Dus dat doen we gewoon nog een week, want we kregen al berichten van, heb ik iets gemist? Maar nee, we hebben een hele analyse over Francesco Antonucci. Over wat hij aan het Feyenoord gaat toevoegen. Of het een zinvolle aankoop is geweest of niet. Nou ja, dat staat hopelijk op het moment dat mensen dit luisteren, staat het online. En anders komt het deze week echt online. Want ja, wat moet je anders in die kerstvakantie? Hè? Er is toch geen voetbal, dus ga dan lekker dat lezen. Goede analyse van onze huisschrijver Mats de Leeuw den Bouter.
Precies. Nou, hebben we nog één boodschap, hè, denk ik. Wil jij nog even knallend het jaar uit, Wes?
Nou, knallend hoeft van mij niet per se.
Nee, mag ook
gewoon
niet.
Gewoon lekker rustig. Nee, daarom. Gewoon lekker rustig op bankie. Met een flesje champagne erbij. Is dat ook goed?
Ja, heerlijk man. Tuurlijk. Ik ga er drie drinken. Ik wil niks van 1 januari meekrijgen.
Lazarus dat jaar uit dan.
Ja, heerlijk. Drinken, hè? Zin in.
Ja, zeker. Nee, ja, later is het jaar. Ja, ik drink niet. Ja. Dus voor mij niet. Maar de rest mag vooral helemaal losgaan. Lekker in hun eigen huis. Veilig op 1,5 meter afstand. En wij zijn er gewoon volgende week weer om, wat ik zei, Sparta uit alweer te gaan voorbeschouwen. Dus tot volgende week!